Zusters en broeders, vrienden en belangstellenden en overige luisteraars naar deze overweging die een vervanging is voor de kerkdienst van zondag 10 mei van de Doopsgezinde Gemeente van Amsterdam. Ook deze zondagmorgen weer een virtuele dienst. Hij is opgenomen op donderdag 7 mei in onze singelkerk en Jeroen Koopman is de organist. Jeroen zal straks om te beginnen een improvisatie spelen op Psalm 89. Ik zal, zolang ik leef, bezingen in mijn lied. Wat u alvast een beetje op het verhaal van de evangelist Johannes kunt laten slaan. Vervolgens leid ik de schriftlezing weer in en lees ik u van het evangelie naar Johannes van hoofdstuk 21, de versen 15 tot en met 25. Twee weken geleden hoorde u dat ook, maar het was toen nog niet af. Daarna volgt de overweging. Jeroen zal daarna ter meditatie een orgelimprovisatie spelen op lied 513, God heeft het eerste woord, op een gedicht van Jan Wit. Daarna volgen de voorbeden, een kort moment voor stilgebed en het Onze Vader. Ik sluit af met de opdracht en zegenbeden. Met een orgelimprovisatie tot slot op lied 801, Door de nacht van strijd en zorgen, tekst van Schulte Northolt op een Engelse melodie, gaan we de nieuwe week in. Ik wens ons een goede dienst. Zusters en broeders, lieve mensen, twee weken geleden las ik u hetzelfde schriftgedeelte wat ik straks opnieuw zou doen. Er bleek namelijk zoveel te beleven aan dat slot van het Johannesevangelie dat het niet in één overdenking te behappen was. En één gemeentelid vond het toen al een nogal rijk gevulde preek. Daarom keren we er vandaag nogmaals naar terug en pakken we de draad weer op. Overigens, als ik het heb over het slot van het Johannesevangelie, dan druk ik me behoorlijk onnauwkeurig uit, want het evangelie naar Johannes heeft merkwaardig genoeg maar liefst drie slotten, waarbij het derde slot helemaal geen slot is, want daar staat geschreven dat je wel bezig kunt blijven met vertellen over Jezus. Er is met andere woorden geen einde aan. Nog even over die drie slotten. U moet weten, Johannes, de leerling die Jezus lief had, is oud geworden. En hij had alles meegemaakt vanaf het begin. En ruimschoots nadat Marcus en Matthäus en Lucas het hebben gedaan, doopt ook hij zijn pen in de inkt en schrijft zijn verhaal. In den beginne was het woord. Je vraagt je af waarom hij dat pas zo laat heeft gedaan, waarom hij zo lang heeft gewacht. En de dichter Martinus Nijhoff heeft zich die vraag ook gesteld en hij legt in een gedicht Johannes de volgende woorden in de mond. Mij heeft hij, toen hij leefde, lief gehad. Maar toen hij stierf, gaf hij zoveel dat ik van de vervuldheid eerst na jaren spreken dorst. En met dezelfde huiver als waarmee hij zijn pen heeft opgevat, legt hij hem na 20 hoofdstukken weer neer. Jezus heeft nog zoveel andere tekenen gedaan die niet zijn beschreven in dit boek, verzucht hij. En dan zou je nuchter kunnen vragen, nou Johannes, ga je gang, waarom schrijf je die dan niet ook op? Maar dan, zo stel ik mij voor, zou Johannes je een beetje onthand aankijken en een gebaar maken van, ja, wat wil je nou? Alsof ik met een paar verhalen extra soms wel helemaal recht zou kunnen doen aan Jezus. Alsof ik met een paar hoofdstukken extra het onzegbare wel zou kunnen zeggen. Pas na jaren en jaren wachten heeft Johannes de moed opgevat om zijn verhaal van zijn ontmoeting met Jezus op schrift te stellen. En weer jaren en jaren daarna pakt hij voor het laatst zijn pen op. Hij was inmiddels zo oud geworden dat de mensen in Efeze, waar hij woonde, gingen geloven dat hij niet zou sterven voor Jezus' wederkomst. De mensen zeiden erbij dat Jezus dat zelf gezegd had. Maar Jezus had dat niet gezegd. En dan neemt hij, of een van zijn vrienden, nog één keer de pen op voor een PS, een postscriptum. En dat is het verhaal wat ik u nu zal lezen. Uit Johannes 21, de versen 15 tot en met 25. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt, zal een ander je hand grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei hij, volg mij. Toen Petrus zich omdraaide, zag hij dat de leerling van wie Jezus hield hem volgde. De leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die hem zou verraden. En toen Petrus hem zag, vroeg hij Jezus, en wat gebeurt er met hem, Heer? Maar Jezus antwoordde, dat is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Maar jij moet mij volgen. Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven. Maar Jezus had niet gezegd, hij zal niet sterven, maar het is niet jouw zaak of hij in leven blijft totdat ik kom. Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Tot zover de schriftlezing. Gelukkig zijn zij die het woord van God niet alleen horen met hun oren, maar werkelijk met hun hart verstaan. Zusters en broeders, vrienden en belangstellenden, luisteraars, het PS van dat evangelie speelt zich af aan de oever van het meer van Tiberias bij een kolenvuur. En het vertelt van de laatste ontmoeting van Jezus met Petrus. De voorlaatste was trouwens ook bij een kolenvuur geweest. En deze ontmoetingen rijmen dan ook op elkaar. Eerst was er de drievoudige verloochening en nu dan de drievoudig gestelde vraag, Simon, heb je mij lief? En wanneer Petrus tot driemaal toe gestameld heeft dat hij gelooft dat dat zo is, en wanneer Jezus dan tot driemaal toe de schapen van zijn kudde in Petrus goede aanbeveelt en hem daarmee vergeving aanzegt, dan maakt zich kennelijk zo'n overstelpend groot geluksgevoel van Petrus meester, dat Jezus zich geroepen voelt het vuur onmiddellijk wat te temperen. Hij wil Petrus kennelijk een volgende desillusie besparen en een mogelijke vierde verloochening. En hij zegt, waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Ja, want we moeten weten, en Johannes wist dat ook toen hij deze woorden opschreef, een ander heeft Petrus' handen gegrepen. Hij is gebracht waarheen hij niet wilde. In Rome is hij aan het kruis gestorven. En Petrus schrikt dan ook enorm van deze woorden. Hij ziet zich al hangen en hij deinst vanzelfsprekend onmiddellijk terug. En ineens ziet hij Johannes naast zich staan, de leerling die Jezus lief had, en vraagt, en wat gebeurt er dan met hem? Met andere woorden, Petrus begint onmiddellijk weer te rommelen met zijn roeping. En daar wilde ik vanmorgen nog graag wat langer bij stilstaan. Want je hoort het Petrus bijna zeggen. En het is zo enorm herkenbaar volgens mij. Want vergelijken, dat zit ons allemaal diep in het bloed. En dan vergelijken we onszelf bij voorkeur met wie het beter hebben dan wij. En we kunnen daar dan zomaar gevoelens van jaloezie bij krijgen. Ik denk dat iedereen wel snapt waar ik het over heb. Want het is nou eenmaal oneerlijk en ongelijk verdeeld in de wereld. Het leven is hartstikke willekeurig. Als je voor een dubbeltje geboren wordt en zo. En vaker ze dan die rancune ten opzichte van de kwartjes. En de een wordt geboren in een warm, liefdevol gezin en de ander in chaos. En de een heeft een helder verstand en kan het leven goed aan. En de ander heeft maar nauwelijks genoeg gereedschap om het karwei van het leven een beetje te klaren. De een ziet er zo uit als het ideaal op de televisie en wordt door iedereen begeerd. En de ander heeft dat weer wat minder. En natuurlijk kun je grote invloed uitoefenen op je levensgeschiedenis, maar heel vaak kun je dat ook niet. Soms word je geleefd, want het leven heeft ook iets van een loterij. En soms kun je geluk hebben en iemand ontmoeten van wie je houdt en die ook van jou blijft houden. Maar soms door onervarenheid of domme pech of onvolwassenheid kun je ook zo geweldig miskleunen dat het leven één grote teleurstelling wordt. Of de kinderen van de buren worden verwaarloosd en zelf ben je kinderloos. En de oude vrouw die wil sterven, die leeft maar door. En een man laat een jonge weduwe met kinderen ontredderd achter. En zo kijkt iedereen om zich heen met meer of minder reden en denkt, waarom ik? En hoe zit het met hem? En hoe met haar? En hoe zit het met hem? Vraagt Petrus. U zult het met me eens zijn, een nogal begrijpelijke reactie. En daarom moeten we er denk ik even bij stilstaan dat de lieve Heere Jezus hier nogal fel op reageert. Hij zegt, Petrus, dat gaat jou helemaal niets aan. Daar heb jij helemaal niets mee te maken. Als ik wil dat Johannes blijft tot mijn wederkomst, dan is dat verder mijn zaak. Volg jij mij? Ik had het namelijk over jou. Ik had het niet over Johannes. Johannes moet zijn leven leven en zijn dood sterven. En als ik wil dat hij helemaal niet dood gaat, dan gaat hij helemaal niet dood. Jij moet jouw leven leven en jouw dood sterven. Nogal uitgesproken felle taal is dat. Maar dat is Jezus, denk ik, omdat hij ervan overtuigd is dat anders dat leven van Petrus een heilloze bedoeling wordt. Dat hij zijn roeping misloopt als hij alleen maar gefixeerd is op het leven van een ander. Petrus, jij moet je leven leven in omstandigheden zoals die er nu eenmaal voor jou zijn. En verder niet te veel gefilosofeer en allerlei babbels, want dat zijn allemaal uitvluchten om door abstract geredeneer je concrete roeping uit de weg te gaan. Hou nou eens een keer op met dat geloer naar anderen. Jij moet je eigen leven onder ogen zien, je eigen voorgeschiedenis je toe-eigenen en je eigen geschiedenis, zowel je lot als je daden. Je moet op een heilzame manier een beetje streng zijn voor jezelf. Niet de hele tijd achterom kijken en om je heen. Je bent niet geboren om zoutpilaar te zijn, Petrus. Nee, ik roep je om dit jouw leven te leven en mij te volgen. Zusters en broeders, het lijkt erop alsof Jezus zijn begrijpende, invoelende vermogen een beetje kwijt is vanmorgen. Alsof hij hier voorstander is van de stevige aanpak. En over het schrijnende onrecht zwijgt hij. Want waarom moet de een bloeden en mag de ander leven? Dat klopt toch niet? Dat is toch niet eerlijk? Maar kennelijk is hij daar nu even niet zo mee bezig. Dat bestaat zeker ook, en er zijn ook vele verhalen over, maar Jezus laat dat nu even liggen. Gaat het er bij deze mens Petrus nu vanmorgen om, niet dat er onrecht is en ongelijkheid is en ongeluk, maar dat hij dat op, zeg maar, christelijke wijze in zijn leven moet verwerken. En dan kan het soms iemands roeping zijn om zijn kruis op te nemen zonder vragen. Zoals Jacqueline van der Waals dichtte: leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalme moed. Er is kennelijk roeping waarop geen wedervraag past. Heer, hoe zit het nou met hem? Maar waar daad op moet volgen, een beslissing. En daar is inderdaad, lijkt mij zo, een rustig, kalme moed voor nodig. Een moed die een mens natuurlijk niet zomaar opbrengt. Maar de moed waarmee Jezus zijn kruis opnam, heeft mensen ook altijd geïnspireerd om, net zoals uiteindelijk ook Petrus, hun kruis op te nemen. Daar is trouwens een prachtige legende over. Over hoe Petrus tot zijn dood toe met zichzelf en met zijn roeping overhoop heeft gelegen. Over hoe hij de dag voordat hij de marteldood zou sterven, de stad Rome ontvlucht en op de Via Appia naar het zuiden, een bekende gestalte tegenkomt. Quo vadis, domine? Vraagt Petrus. Waar ga je heen, heer? Ik ga naar Rome, Petrus, om daar in jouw plaats opnieuw gekruisigd te worden. En toen is Petrus omgekeerd en teruggegaan naar de stad. Heeft een ander zijn handen gegrepen, hem zijn gordel omgedaan en hem gebracht waar hij niet naartoe wilde. En zo is hij gegaan, uiteindelijk aan zijn roeping trouw. Volg mij, Petrus. De kerkvader Augustinus heeft in een paar woorden zijn leven gebeeldhouwd. Hij was driest in zelfoverschatting, neergeworpen in verloochening, gereinigd door droefenis, beproefd in het belijden, gekroond door lijden. Maar ik bedenk ook ineens dat Petrus dat lijden op zich genomen heeft. Dat heeft Petrus vast en zeker niet alleen kunnen volbrengen, omdat het volgen van Jezus voor hem alleen maar een drukkende last was. Er moet ook nog iets anders zijn geweest. En ik realiseer me dat als hier in ons verhaal op deze zondagmorgen de woorden volg mij klinken, dat dat niet alleen de woorden zijn van een gekruisigd, vermoord mens, het zijn ook woorden van na Pasen. Woorden van de opgestane. Petrus wordt niet alleen geroepen om Jezus op zijn kruisweg te volgen, Maar hem wordt ook toegeroepen dat hij mag volgen in het bericht van Pasen, dat het leven sterker is dan de dood. Tjonge, jonge, jonge, dat moet je dan alleen wel geloven. Of daarop willen of durven vertrouwen. Dat volg mij, dat niet alleen een gebod is, maar ook een belofte. En ik moet ook bedenken dat van ons geen of nog geen martelaarschap gevraagd wordt, maar dat het me ook reuze ongezond lijkt om daar naar uit te kijken. Wij, u en ik, wij omgorden liever onszelf en bepalen zelf de route. Een piepklein beetje kunnen we er soms van ervaren. En voor de zekerheid, dat stelt natuurlijk helemaal niks voor bij de weg van Petrus. De spot en de hoon die je in deze stad en in deze samenleving ten deel kunnen vallen als je zegt dat je bij de kerk hoort, naar de kerk gaat en probeert te vertrouwen op wat wij God noemen. Er is best moed nodig om daarvoor uit te komen. Zoals er ook moed nodig is om daarnaar te kijken als je tot je eigen schande en andermans schade misschien moet erkennen dat je eigen geloofsvertrouwen ook weer zomaar omvergeblazen kan worden, zodat je Jezus verloochent en daarbij dan ook nog eens geen antwoord geeft op de honger naar geloofsvertrouwen die niet zelden achter de spot en de hoon verborgen zit. Trouwens, nog één gedachte over dat martelaarschap. Ik zit er nog over te piekeren wat uiteindelijk moeilijker is. De dood van een martelaar of de strijd van een mens die het tegen de klippen op met zichzelf of een ander probeert uit te houden jarenlang. Of het gevecht van iemand die oud wordt en één voor één zijn mogelijkheden moet inleveren en die probeert niet te klagen maar te dragen en zich niet te laten verlammen door een jaloezie die je zou afleiden van de opdracht jouw leven te leven en jouw dood te sterven. Volg jij mij. Lieve mensen, dit was het laatste verhaal van Johannes. De leerling die zo oud was geworden dat de mensen gingen geloven dat hij niet zou sterven. Jezus zou dat zelf hebben gezegd. En nu heeft Johannes nog één keer zijn pen ter hand genomen om te vertellen dat Jezus dat niet had gezegd. Hij had alleen gezegd, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat jou dat aan? En toen is Johannes gestorven. Als laatste van de leerlingen die Jezus lief had. Lang na Petrus. Eindelijk is hij gestorven. Hij werd begraven in een heuvel bij Efeze, bij de zee. Maar het was zoiets onsterfelijks, zoiets eeuwigs wat in die man zat, dat de mensen beweerden dat als je heel goed keek, dat je dan kon zien dat zijn grafheuvel op en neer ging met zijn adem. Johannes was niet dood, zeiden ze. Mooie volksvroomheid is dat. Omdat het verhaal van Jezus doorgaat, daar is geen einde aan. En om dat nog eens overvloedig te onderschrijven, heeft een vriend van Johannes nog een keer de pen ter hand genomen en zo een derde slot aan het evangelie geplakt. Jezus heeft nog veel meer gedaan. Als al zijn daden één voor één opgeschreven zouden worden, zou de wereld, denk ik, te klein zijn voor de boeken die dan geschreven moesten worden. Tja, hoe zit dat nou? Zou de wereld die boeken niet kunnen bevatten? Ach, houd toch op. Het evangelie van Johannes past 3 keer in de Vrij Nederland die ik deze week in de bus kreeg. En ik denk wel 4 keer in het Handelsblad van zaterdag. Vooropgesteld natuurlijk dat ze daar in publicatie geïnteresseerd zouden zijn. Wat ik na lezing van alle 3 trouwens niet geloof. We moeten denk ik letten op dat woordje bevatten. En dat niet in ruimtelijke zin, maar in geestelijke zin lezen. Het gaat om een bepaald bevattingsvermogen. U begrijpt denk ik wel hoe ik dat bedoel. Dat je voelt, nu zou ik wel wat kunnen zeggen, maar het is toch niks, te weinig, te ontoereikend. Ik kan maar beter niks zeggen. Zwijgen is goud. Want alles wat ik zeg, dat is het net niet. Ik kan Gods onmogelijk onder woorden brengen wat ik denk en voel. Want iedereen heeft zo'n moment, denk ik, wel eens meegemaakt. Toen je afscheid moest nemen van iemand van wie je ongelooflijk veel hield. Ach, u snapt het wel. De vrienden van Johannes lezen zijn evangelie nog eens over. Een uurtje werk. Het woord is vlees geworden. Maar er zijn eigenlijk helemaal geen woorden voor. En al zou je al dat andere ook nog opschrijven, zou je dan meer zeggen? Vandaar natuurlijk al die huiver aan het begin. Dat lijkt geen beginnen aan. Mij heeft hij, toen hij leefde, lief gehad. Maar toen hij stierf, gaf hij zoveel dat ik van de vervuldheid eerst na jaren spreken dorst. Ik denk dat dat het is. Dat moet het wel zijn. Vanwege de vervuldheid durfde Johannes eerst pas na jaren zijn verhaal op te schrijven. En vervolgens kan vanwege diezelfde vervuldheid dat boek maar geen slot krijgen. Want dat verhaal van Pasen, dat gaat niet zozeer over een gebeurtenis. Van een gebeurtenis kun je vertellen hoe die liep en hoe die afliep. Maar wat hier die mensen steeds maar weer onmachtig hun pen doet neerleggen, dat is dat ze voelen, denken, geloven dat dat verhaal van Pasen nog maar steeds doorgaat. Wordend. Onderweg. Work in progress. Het verhaal van het leven dat sterker is dan de dood. Voor hen is het zo een voorgoed begonnen nieuw begin, dat elke denkvorm in hen bezwijkt als ze zich proberen voor te stellen hoe dat dan afloopt. Het gaat hun bevattingsvermogen verre te boven. Het evangelie naar Johannes heeft dus niet echt een einde. Alleen de eeuwige weet hoe het afloopt. Leg nou je pen maar neer, beste jongen. Zoiets kan alleen God schrijven. De eeuwige had het eerste woord en hij spreekt nog altijd voort. God heeft ook het laatste woord. En hoe daarvan te vertellen in een zwak en ontoereikend mensenwoord? Laten wij daar maar met ons leven van vertellen. Met jouw leven, uw leven. Totdat hij komt. Amen. Laten we samen bidden. God van mededogen, uw mensen, uw schepsels, wat zijn ze verschillend van elkaar. Wat een variëteit. Hoe creatief is het van u dat echt niemand, geen mens, hetzelfde is. Geen vingerafdruk is gelijk. En ook met de iris van ons oog zijn we volstrekt uniek. Maar die eigenheid en uniciteit van ons is soms ook best lastig, zacht gezegd. Want we moeten het samen wel rooien met elkaar op deze prachtige wereld en in ingewikkelde tijden. We zijn verschillend in kleur, in temperament, in seksuele geaardheid. En er zijn culturele verschillen, grote en kleine. Kijk alleen maar naar die 12 leerlingen van Jezus. Petrus die steeds opstuift. Thomas die twijfelt. Judas die zijn meester overlevert. Maar misschien is het wel zo dat al die verschillen een opdracht van u aan ons inhouden. Dat wij ingezet worden voor de vrede en de liefde. En vooral dat wij ons vormen en spiegelen aan uw meest unieke schepsel, uw en ons geliefde mens, Jezus van Nazareth. In hem worden al onze verschillen dienstbaar aan elkaar. En leggen we in de korte stilte van dit ogenblik bij u neer wat een ander niet voor ons kan verwoorden. En vatten we onze gedachten, onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaan wij dan een nieuwe week in, biddend om de zegen van de eeuwige, met als opdracht dat wij mogen zijn standvastig, onwankelbaar en te allen tijden overvloedig in het werk des Heren. De genade van Jezus Christus, onze Heer, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u, zij met ons allen. Amen.